Broeders en zusters, iedereen een goede middag. Het is voor mij een voorrecht, echte vreugde om een nieuwe prekenserie met jullie te beginnen, te starten. Daar ligt ook echt mijn hart. En als oudste geloven we ook in het belang en in de kracht van bijbelverklarende prediking. Misschien heb je die uitdrukking wel eens gehoord en weet je niet wat het inhoudt. Maar veel preken die zijn thematisch en ik zeg niet dat dat verkeerd is. Maar het is wel heel belangrijk om bijbelverklarend te preken. Dat wil zeggen dat de Bijbel eigenlijk zichzelf verklaart. En daarom is het van belang om ook door een brief heen te gaan. En soms wat je in hoofdstuk 1 niet begrijpt, dat wordt in hoofdstuk 2 uitgelegd. Dus je gaat eigenlijk vers voor vers door zo'n brief heen. En je kijkt ook wat zeggen andere gedeelten in de Bijbel over dit thema of over dit onderwerp. En zo ben je bijbelverklarend aan het prediken. En dat is heel belangrijk, omdat veel mensen leven inderdaad bij thema's of bij losse teksten. En dan krijg je nooit een goed overzicht van wat de Bijbel leert. En je mag geloven, ik ben al door de gelaten brief heen gegaan in zijn geheel. Dus ik weet een beetje wat de lijn is. En het is ook goed voor jezelf om dat te doen. Het is niet zo'n hele lange brief. Maar ik denk toch dat ik toch wel de rest van het jaar ermee bezig ben. Dus doe dat ook. En dat is echt geestelijke winst. Nou, dat even vooraf, laten we kort de Heer bidden. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor uw kostbare woord. En we bidden u, open uw woord voor ons hart. En wij willen op dit moment ons hart voor uw woord openen. Geef rust in deze zaal. Geef rust in ons hart. En laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan nadenken over de Galatenbrief. En vanmiddag wil ik met jullie nadenken over de eerste 9 versen uit Galaten hoofdstuk 1. En het overkoepelende thema, de titel is geroepen tot vrijheid. Nou, dat moet jullie toch als muziek in de oren klinken, toch? Een mens wil vrij zijn, waar of niet? Dat wil elk mens. En de Bijbel leert dat je echt vrij bent als je in Christus bent. Dat is de echte vrijheid. Dus het overkoepelende thema is geroepen tot vrijheid. Dat zetten we boven de gelaten brief. En ik weet nog niet op hoeveel preken ik uit ga komen, maar vanmiddag gaan we in ieder geval nadenken over gelaten 1, de eerste 9 versen. En daaraan heb ik de titel meegegeven, geen ander evangelie. Vers 1, gelaten 1. Paulus een apostel geroepen, niet vanwege mensen en ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten, meervoud, van Galatië, genade zij u en vrede van God de Vader. En van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, Paulus die betrekt zichzelf daarbij, of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigt anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Tot zover Galaten hoofdstuk 1. De brief geschreven aan de gemeenten in Galatië is misschien wel de meest scherpe brief van het Nieuwe Testament. En ik denk dat we mogen zeggen dat het de meest scherpe brief van de apostel Paulus is. En nu zou je je kunnen afvragen, maar Paulus, waarom ben je nou zo scherp? Nou, dan kan je zeggen dat is zijn karakter, dat is de meest makkelijke reden. Of ja, hij wilde gewoon graag zijn punt maken. Maar het ligt veel dieper. Ik geloof dat het in de Galatenbrief gaat om het hart van het evangelie. En Paulus die voelt dat door dwaalleraars het genade karakter van het evangelie, die zin moet je onthouden, wordt aangetast. Dus de scherpte van Paulus, hou dat vast, de rest van de brief, heeft te maken met het feit dat er gerommeld wordt aan het fundament van ons geloofsleven. En dat het hart van het evangelie wordt geraakt. En dat is heel belangrijk. En dat heeft ons heel veel te zeggen. Want naar de mate dat er meer gerommeld wordt aan het fundament van ons geloofsleven, naar die mate zullen we ook scherp moeten zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Want het fundament van je geloofsleven wordt daarmee geraakt. En dit is waarom Paulus zo scherp is. Dat heeft niets met zijn karakter of zijn achtergrond te maken. Niet wat hij nou eenmaal graag deed. Nee, maar Paulus voelt, nu gaan we iets te ver. Nee, nu gaan we te ver en het hart van het evangelie wordt geraakt. Ja, en dan leren we Paulus kennen als een leeuw. Herken je dat in je leven? En als er een tijd is waarin we die scherpte moeten hebben en praktiseren, dan is het wel de tijd waarin wij leven. En zeg nou niet dat Paulus kritisch was, negatief kritisch. Of dat hij negatief was. Nee, hij heeft het allerbeste met de gemeenten in Galatië voor. Nou, deze brief, ik zei het al, is geschreven aan verschillende gemeenten. Dus meervoud. Dat wil zeggen, waarschijnlijk dat de Galatenbrief een doorzendbrief was. Het kan zo zijn dat de originele brief in één gemeente was gedropt en uiteindelijk was doorgegeven. Het kan ook zijn dat ze als het ware een kopie ervan hadden gemaakt. En meerdere gemeenten deelgenoot maakten van de inhoud van deze brief. Nou, Galatië was een Romeinse provincie in het centrum van Klein-Azië. Dat is het huidige Turkije. En door het zendingswerk van Paulus waren daar een aantal gemeenten gesticht. En nu schrijft hij deze brief aan die gemeenten in wat nu dus het huidige Turkije is. En het is heel bijzonder dat Paulus in vers 1 direct zijn visitekaartje afgeeft. En dat is u misschien niet opgevallen toen je het las. Maar daar staat Paulus, een apostel, geroepen, niet van mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. Paulus, hij heeft heel veel zendingsarbeid verricht, daar kom ik straks nog wel even op terug. En hij heeft die gemeente niet alleen gesticht, of heeft daar een bijdrage aan geleverd, maar hij onderhoudt die gemeente ook. Dus voor Paulus is het niet alleen belangrijk om goed te beginnen, maar voor Paulus is het vooral ook belangrijk om goed te eindigen. En dat betekent dat je voortdurend onderwezen moet worden. En nu, waarschijnlijk heeft hij gehoord van dwaalleraars en hij schrijft deze brief. En hij stelt zich voor, dat is heel belangrijk om op te merken, hij stelt zich voor als een apostel. Hij zegt, ik ben een apostel. En hij geeft daarmee zijn visitekaartje af. En waarom benadrukt hij dat zo? Hij accentueert dat heel sterk. Denk erom, geloof erin gelaten, ik ben een apostel. Nou, waarschijnlijk werd er getwijfeld aan het apostelschap van apostel Paulus. En waar had dat mee te maken? Nou, Paulus behoorde niet tot de 12 apostelen die omgang hadden gehad met de Heer Jezus. En dat was het kenmerk om je een apostel van Jezus te kunnen noemen. Dus de omgang met de Heer Jezus, fysiek, lijfelijk, tijdens de omwandeling op aarde, ja, dat hadden de 12 apostelen meegemaakt. En dat kon je van Paulus niet zeggen. En misschien waren er wel velen door de boodschap van Paulus bekeerd en tot geloof gekomen, maar de titel apostel. Maar Paulus zegt, luister goed, ik ben een apostel. Wat betekent dat woord? Dat betekent gezondene of gezant. Je kan ook vertalen met bode of, nog sterker, vertegenwoordiger. Nou voel je het al aan, hè? Dat die titel, ja, dat die van belang is. Paulus noemt zichzelf een bode, een gezant, een vertegenwoordiger. En dan moet je beseffen, ze hadden in die tijd nog geen WhatsApp en zo, en een e-mail en nou ja, social media. Dus in die tijd, zonder moderne communicatiemiddelen, was een gezant, een apostel, heel belangrijk. Ja, hij was de vertegenwoordiger, ik moet het sterker zeggen, de gevolmachtigd vertegenwoordiger van zijn zender. Ik hoop dat je een beetje proeft waar ik naartoe ga. Want het probleem hier was, ze twijfelden aan het apostelschap van Paulus, maar je voelt wel aan, indirect twijfelden ze ook aan de boodschap die hij doorgaf. En die boodschap, die is zo belangrijk, dat er niet getwijfeld mag worden, op welke wijze ook, aan de inhoud van die boodschap. Want hij was een gevolmachtigd vertegenwoordiger, ja, van wie? Van mensen, zeg je. Nee. Was hij door een mens geroepen? Was hij door een mens gezonden? Nee, zegt hij, door Jezus Christus en God de Vader. Dat is Paulus. Met andere woorden, ik ben niet geroepen door een mens. En het werk wat ik doe is niet hobbymatig of zo. Nee, integendeel. Er is een roeping over mijn leven gelegd. Ik ben stilgezet op de weg naar Damascus. Maar God heeft een duidelijke roeping op mijn leven gelegd. Ik ben een vertegenwoordiger van de Allerhoogste God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat betekent, zegt hij, dat mijn woorden gezag hebben. Autoriteit. Nou, dit is een hele belangrijke aftrap, want hij gaat nogal wat dingen noemen in deze brief. Die hij niet zozeer vanuit zijn eigen hart benoemt, nee, het is God die door zijn geest Paulus heeft aangespoord en geïnspireerd om deze belangrijke waarheden aan het papier toe te vertrouwen en te delen met de gelovigen, de gemeente in Galatië, in die regio, maar over hun hoofden heen vandaag in Alblasserdam. Besef je dat? Paulus' roeping tot apostel is niet vanwege mensen, niet door een mens, maar door God zelf, en dan noemt hij, en door de opgestane Christus. En dit is zo bijzonder. Want de boodschap van de gekruisigde en de opgestane Christus is de kernboodschap van Paulus in al zijn brieven. Dus degene die hij vertegenwoordigt, die hem geroepen heeft, is ook bepalend voor de inhoud van de boodschap die hij brengt. Je kan de boodschap niet losmaken van zijn zender. En dat is heel belangrijk ook vandaag. En laat het heel duidelijk zijn voordat je daar vragen over hebt. Ik kan niet in de schaduw van Paulus staan. En dat idee heb ik ook niet, voor zover je dat dacht. Maar we moeten wel beseffen dat als je de Bijbel leest, en als ik vanmiddag een kanaal van de zegen van God mag zijn, dat het hier niet gaat om een menselijk woord vanmiddag, maar dat het gaat om Gods woorden die autoriteit hebben. Prediking is niet het houden van een praatje. Dat heb ik hier wel eens eerder gezegd, denk ik. Ze nodigden me ooit een keer uit voor een spreekbeurt. Toen zei ze, kunt u een praatje houden voor ons? Nou, ik zei, een praatje houden, dat doe ik niet. Ik kan wel een boodschap brengen vanuit het woord van God. Begrijp je? Als we het woord van God openen, heeft dat autoriteit, gezag. En dat moet je op het puntje van je stoel doen zitten. En met Samuel doen uitroepen, spreek heren, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd, hoort. Begrijp je? Er zit autoriteit in. En Paulus zegt, voordat ik verder ga met mijn boodschap, wil ik dit heel duidelijk hebben. Men twijfelde dus niet alleen aan het apostelschap van Paulus, maar indirect ook aan zijn boodschap. Nou, en wat lezen we? Onder andere van de apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 2, als je meeschrijft kan je dat opschrijven. Daar lezen we heel duidelijk dat Paulus dankbaar is voor de gelovigen in Thessalonica. Waarom is hij dankbaar? Nou, zij namen het woord van God aan
Niet als een mensenwoord, staat daar dan, maar zoals het daadwerkelijk is, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, als Gods woord. En dat besef, lieve mensen, is ook voor ons vandaag van belang. Het is niet meer om het even hoe je vanmiddag met de boodschap omgaat. Het komt er echt nauw op aan of je dit woord serieus neemt. Of het met geloof gepaard gaat, met vertrouwen. En of dat dan een woord is wat tegen je getuigt of een woord wat je vrijspreekt. Je gelooft dat dit woord goddelijk gezag heeft, autoriteit. En dat bepaalt mijn houding in het luisteren naar het woord. Nou, Paulus, hij brengt de groeten over in vers 2 en in vers 3 namens de broeders. Hij brengt ze over aan de gelovigen in Galatië. En hij begroet hen met woorden waar je helemaal aan gewend bent, die bekend en vertrouwd voor je zijn, waar je zo overheen leest. En misschien als ik het nu zeg, dan komt het ook niet door of binnen. Maar het zijn prachtige woorden, want hij begroet die gelovigen met de woorden van genade en vrede. Genade, onverdiende gunst, vrede, het Hebreeuwse woord shalom, dat is meer dan de afwezigheid van oorlog. Shalom betekent welbevinden. Dus hij begroet de gelovigen met genade, onverdiende gunst, je ontvangt wat je niet verdiend hebt, om niet. En met shalom, met welbevinden, zo begroet hij hen. En dat zijn samenvattend de eigenschappen van alles wat we van God in Christus ontvangen. Genade en vrede, en in die volgorde, genade en vrede. Luister goed, vrede is het resultaat van besef van genade. Je kan vandaag in vrede leven met God en mensen, omdat je diep doordrongen bent van de rijkdom en de kracht en de zegen van Gods genade. Als je je helemaal onder laat dompelen in Gods genade, dan is er vrede in je hart. Begrijp je dat? Dat is zo rijk aan de genade van God. Het resultaat van het verstaan en het aanvaarden, het accepteren van die genade, is vrede, shalom, welbevinden. Nou, waar verlang je naar? Daar verlangen we toch allemaal naar? Er is toch een diepe hunkering in het hart van elk mens. Naar vrede en naar rust. In je geweten, in je denken, in je doen en laten. Nou, die vrede van God is gekoppeld aan genade. Amazing grace. Die geopenbaard is in de persoon van Jezus Christus. Daar kom ik straks nog wel op. Maar zo begroet hij hen. En Paulus zegt het in Romeinen hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Wij hebben vrede bij God. Dus vrede is elke gelovige reeds ten deel gevallen. De vrede met God. En in Galaten 5 vers 22 noemt Paulus vrede als onderdeel van de vrucht van de Heilige Geest. En de vrucht groeit niet op één dag. Maar een vrucht zet zich en wordt langzaam maar zeker openbaar. En dat is zo bijzonder. Genade, broeders, zusters, en vrede hebben we reeds ontvangen door het geloof. Maar we mogen er ook in groeien. En wat bedoel ik daarmee? Dat je de inhoud, wat het betekent om genade te ontvangen, en wat het betekent om vrede te hebben met God, dat dat besef meer tot ons doordringt. En nou komt het, dat je het ook beleeft. Dat is mooi, hè? Kijk, als ik vraag aan mensen, geloof je in de Heer Jezus? Zeggen ze ja. En als ik vraag, heb je genade ontvangen? Nou, dan zeggen ze de meesten ook nog ja. Maar als ik dan vraag, heb je nou vrede in je hart? Ervaar je een gevoel ook? Ook een gevoel van vrede? Ja, dat vind ik toch wel moeilijk. Maar dat is nou net wat God door zijn genade wil bewerken. Dat die vrede niet alleen iets intellectueels is, niet iets waar we op grond van geloof deel aan hebben gekregen, maar dat genade, vrede, goedheid, rust ook deel is van onze emotie. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Dat het meer is dan verstandelijk weten. Het is ook een ervaren, ik heb vrede met God. Kijk, dan ga je leven. Want als je die ervaring, die wetenschap niet hebt, dan wordt het geloof heel vaak, ja, dat doe ik wel, dat doe ik niet, dat mag wel, dat doe ik niet. Maar dat is ten diepste niet leven uit de relatie. Leven uit de relatie betekent dat ik om niet genade heb ontvangen. En het resultaat van genade is vrede in mijn hart. En dat is een vrede die alle begrip, het verstandelijk vermogen, te boven gaat. Dat is het. Mooie begroeting, toch?
genade en vrede. Groei erin. Leef eruit. Geniet ervan. Kijk, dat is echte vrijheid. Het is niet werken om genade en vrede te ontvangen. Nee, ik heb het ontvangen en ik mag eruit leven. En ik mag het steeds meer gaan begrijpen en doorgronden, dat mysterie. Vrede met God. Door geloof in de Heer Jezus Christus. Ik vind het zo mooi. En het wonderlijke is, en ik noemde dat net in de bidstond al, dat Paulus, als hij deze dingen schrijft, als vanzelf, blijf luisteren hoor, in aanbidding komt. Dat vind ik zo bijzonder. Aan het begin notabene van zijn brief. Ik zei net in de bidstond, soms dan hebben mensen heel de dienst nodig om uiteindelijk in aanbidding te komen. En dat bedoel ik niet cynisch, maar we gaan eerst zingen, we gaan bidden, we gaan naar de boodschap luisteren. En als spreken voel je soms dat er iets doorbreekt of niet. Dat bedoel ik niet mystiek, wie het vat, die vat het. Maar soms is dat aan het einde van de dienst. Dat is natuurlijk prachtig, prijs de Heer daarvoor. Maar Paulus, die komt aan het begin van zijn brief reeds in aanbidding. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat in vers 5. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Wat zou het een zegen zijn als dat nu al plaatsvindt? Dat je zegt, Jacques, je kan nu al stoppen. Laten we nog een aantal liederen zingen. En vooral de gelegenheid geven om de Heer te aanbidden. Want ik ben nu al onder de indruk van hem, van wie hij is. Dat. Het hoeft niet zo lang te duren voor mij. Weet je waar het ook mee te maken heeft? Hoe ben je hier naartoe gekomen? Als je hier naartoe komt, je denkt, ja, hij gaat over de gelaten brief spreken. Ja, hij zal wel wat voorbereid hebben, wacht het wel af. Of ben je naartoe gekomen, ik ben zo benieuwd wat de Heer tegen me gaat zeggen. En vooral dat ik iets meer mag kennen van zijn vaderheid en van de persoon en het werk van Jezus Christus. En als ik maar iets hoor, ja, dan ga ik alles vanzelf. Ik heb er zelfs geen lied voor nodig. Hem te kennen is het leven. Begrijp je wat ik bedoel? Vaak moeten we allerlei toeters en bellen uithalen om de gemeente een beetje in beweging te krijgen. Maar dat het als een vonk overslaat. Paulus zegt, hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Als je hoort over de persoon van Christus, dan gaat er iets in je hart gebeuren. Dat is het teken van echt geestelijk leven. Als de Heer Jezus en zijn werk je niks meer doet, dan moet je afvragen of het echt is in je leven. Maar als het over die ene naam gaat, en Paulus heeft dat heel goed begrepen. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Hij komt als vanzelf in aanbidding. Dat is ook de reden. En hij verklaart dat in de versen 4 en 5. Want hij zegt, weet je wat ik zo bijzonder vind aan de Heer Jezus Christus gelaten? En daarmee komt hij direct bij de dwaalleer die binnen was gekomen. Hij zegt, weet je wat ik zo bijzonder vind aan de Heer Jezus Christus? Hij heeft zichzelf voor onze zonde gegeven. Je zegt, dat wist ik al. Dat had ik niet voor naar de kerk hoeven komen. Ja, maar wacht even. Verwonder je erover. En weet je wat het wonderlijke van Paulus is? Notabene een apostel. Een gezondene, een gezant. Hij zegt voor onze zonde. Hij zegt niet, de Heer Jezus heeft zichzelf overgegeven voor jullie zonde, gelovigen in Galatië. Hij zegt ook niet, hij heeft zich overgegeven voor mijn zonde. Hij zegt, hij heeft zich overgegeven voor onze zonde. Dus hij verheft zich niet. Hij zegt, ik ben een man van vlees en bloed. En hij kende zijn verleden. Maar hij zegt, ik deel in genade en vrede. En dat verwondert mij. Iedere keer weer opnieuw. En zo begroet hij de gelaten en neemt hij ze mee. Gegeven voor onze zonde. Dat houdt verband met drie principes als u meeschrijft. Het eerste betekent, als eerste betekent dit. Jezus gaf zichzelf, luister goed, vanwege onze zonde. Dus onze zonden waren de oorzaak van zijn dood. Genesis 2 vers 17 zegt, op de dag dat u van de boom van de kennis van goed en kwaad zult eten, zult gij sterven. Dus de dood is een gevolg van de zonde. En dan spreekt de Bijbel over de eerste en de tweede dood. De eerste dood kan een christen nog sterven, maar de tweede dood niet. Dat is het eeuwige oordeel. En dat is het wonder. Hij is gestorven vanwege onze zonde. Hij is in het oordeel van God terechtgekomen. Wie? Jezus de Christus. Vanwege. Paulus zei, ik kan er niet bij. Ik ben de oorzaak van zijn dood geworden. En hij is die weg gegaan vrijwillig. Is dat een wonder of niet? Nou en of. Het tweede wat hij zegt. Jezus gaf zich niet alleen vanwege onze zonde, maar ook ter verzoening
van onze zonde. Net een ander aspect. Romeinen 3 vers 25 zegt, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Mooi hè? Dat is een van de krachtigste teksten. Als er verkiezingen zijn, hè, een tijd geleden hadden we de verkiezingen in Amerika. En de Republikeinen, zij hebben Trump naar voren geschoven als de leider. Alle spotlights gingen op hem. Hij moet het gaan doen de komende 4 jaar. Hij is openlijk aangewezen als de leider van de Republikeinen. Bij hem moet je zijn, bij wijze van spreken. En dit is wat Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 25. God heeft hem aangewezen als middel tot verzoening. Zo mooi. Bij hem moet je zijn. Hij is het middel. Paulus zegt, dat heb ik verstaan. En daarom, ik kom in aanbidding als het over hem gaat en over zijn werk. Het derde wat hij zegt, en wat wordt genoemd, is dat Jezus zichzelf gaf, luister goed, om jou en mij te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Dat is het derde. Gegeven vanwege onze zonde, zich gegeven tot in de dood ter verzoening. Maar nog iets, en blijf goed luisteren, want dat is een heel belangrijk principe vandaag om jou en mij te ontrukken aan deze tegenwoordige slechte wereld. Begrijp je wat hier staat? Jij en ik zijn tot geloof gekomen op grond van de dood en opstanding van Christus. Je zal zeggen om straks de eeuwigheid bij God door te brengen. Ook dat. Ja, om teruggebracht te worden bij het vaderhart. Ook dat. Om te delen in vergeving van zonden. Ook dat. Om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Ook dat. Maar weet je waarom ook? Om jou en mij te ontrukken aan het machtssysteem van deze wereld. Deze eeuw. Er staat in het Grieks het woord aion. En dat betekent een tijdsperiode. Dat is wat. Je zal zeggen, ja, maar ik leef nog gewoon in deze wereld en ik ben jong en ik wil wat. Ik wil studeren en mijn plannen zijn om, prima, dat mag, dat is goed als je jong bent en je hebt verlangens. En geniet daar ook van, dat is een mooie periode in je leven. Dus het is niet een depressieve boodschap, maar Paulus zegt wel, gelaten, ik ben zo blij met de Heer Jezus Christus. Hij gaf zichzelf voor onze zonde, dat betekent niet alleen dat we verzoening hebben, maar dat betekent ook dat hij ons losgemaakt heeft van het wereldse systeem, van het denken van de ongelovige wereld. En ik zou er een preek apart over kunnen houden. Het gaat hier over de tegenwoordige wereld, de tegenwoordige eeuw. Die staat, denk even aan de boodschap van Oscar afgelopen week, die staat tegenover de toekomende eeuw. Dus je hebt de tegenwoordige eeuw, de tijd waarin wij leven, die staat tegenover de toekomende eeuw. Dat is het Messiaans Vrederijk. Dat is de eeuw die gaat komen, de wereld die zich zal openbaren. Onder leiding van wie? Van de Heer Jezus Christus, vorst Messias. Rust, vrede, gerechtigheid. Dat komt nog, dat ligt in het verschiet. Maar Paulus zegt vandaag, nu, in deze eeuw, met al zijn uitdagingen, persoonlijk, in je huwelijk, in je gezin, hij zegt, ik ben ontrukt aan de macht, invloed van deze wereld. Kan je daar aan op zeggen? Ik vind de veel gelovigen moeilijk om te verstaan. Ze zeggen, ja, ik geloof wel dat ik vergeven van zonde heb. En ik heb uitzicht op eeuwig leven. Maar dan vraag ik, ben je ook ontrukt aan de tegenwoordige slechte wereld? Ja, dat vind ik toch moeilijk. Wie is de overste van de wereld? 2 Korinthe 4 vers 4, daar wordt de Satan genoemd de God van deze eeuw. Weet je, toen je tot geloof kwam, toen heb je niet alleen vergeving van zonde ontvangen, prijs de Heer daarvoor. Toen kwam de Heilige Geest niet alleen in je wonen, maar weet je wat de Bijbel ook zegt? Als je niet gelooft, lees Romeinen 6, 7, 8. Toen is de macht van de zonde in je leven ook gebroken. En dat betekent, je bent niet langer meer een slaaf van zonde. Je bent niet verplicht om aan je begeerte toe te geven, want je hebt een andere meester leren kennen. En je hebt de Geest van God in je hart ontvangen. Dat is zo rijk. Een nieuwe wil, een nieuwe meester, een nieuw verlangen. Daar sta je. Heere God, ik kan het niet op, het is te veel. Paulus zegt, het is voor mij ook te veel. Hem zei de heerlijkheid. Ik hoop dat het een beetje landt in je hart, hè. Dat je dan niet zegt, ja maar dat je zegt, Heere, dank u wel, ook voor mij dat. Daar moet het komen. En dan ga je met Paulus al aan het begin van de brief zeggen, hem komt toe. Ik heb het aan hem te danken. En dit raakt mij. Het is het hart van het evangelie. En dat hart was in het geding. En daarom begrijp ik waarom Paulus zo scherp is. Scherp in liefde.
Er kwam een tijd in mijn leven dat ik predikers hoorde die waren scherper dan ik. Maar ik heb ervaren in mijn leven, een boodschap kan niet scherp genoeg zijn. Omdat een boodschap vanuit de gezindheid van Christus gebracht, mij altijd meer op hem laat lijken. En mij gelijkvormig maakt aan hem en mij toerust om vandaag in de tegenwoordige wereld te leven. Ik wilde nog een uitleg geven, maar dat mag je opschrijven, 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17, waar het gaat over de geest van deze wereld. Johannes noemt dat daar, hij heeft het daar over de begeerlijkheid van het vlees, dat wil zeggen de bevrediging van mijn lichamelijke behoeften. Hij heeft het over de begeerlijkheid van de ogen, daar gaat het over hebzucht en materialisme. En hij heeft het over de grootheid van het leven. Dat is eerzucht, trots en hoogmoed. Dat is de geest van deze wereld. En ik durf dit te zeggen, daar worden alle ongelovigen door gekenmerkt. En wat is het doel? Nee, je moet het anders zeggen. De geest van de wereld is dat de mens zichzelf tot doel, tot middelpunt maakt. Dat is de geest van de wereld. En Paulus leert in Galaten 1 vers 4. Wij zijn onttrokken aan het machtsgebied van Satan. Dat is toch een heerlijke boodschap, of niet? Stel voor dat je nou alleen vergeving van zonde had ontvangen. Maar je was nog niet onttrokken aan het machtsgebied waar Satan regeert. Nou, dan ben je nog een slaaf. Je zegt, ja, maar dat voel ik niet altijd zo. Nee, ik ook niet. Maar ik verkondig je het, opdat je het allereerst zal weten. Dat je er amen op zal zeggen. En dat je stukje bij beetje eruit gaat leren leven. Ik ben wel in de wereld, maar ik ben er niet meer van. Kijk, een schip is gemaakt, dat hoef ik sommigen van jullie niet te vertellen, om op het water te drijven, maar te veel water in het schip, dan gaat mis, toch? Wij zijn geschapen in deze tijd, in deze maatschappij, maar God wil dat jij en ik verschil maken. En hoe doet hij dat? Door zijn Zoon in ons te openbaren en ons te leiden door zijn Heilige Geest. Ik hoop echt dat je dat pakt vanmiddag. Ook als je dat niet altijd voelt. Misschien zeg je wel, maar ik heb zoveel strijd, geestelijke strijd. Nou, zou dat niet juist ook een bewijs kunnen zijn van het nieuwe leven wat God je heeft geschonken? Je mag eerlijk weten, voordat ik tot geloof kwam, had ik nooit strijd. Pluk de dag, ik lacht iedere dag. Ik wist helemaal niet wat strijd was. Gewoon gezellig met iedereen. Niet te moeilijk denken. Leef je leventje. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn. Nou, het strijd. Toen leerde ik de Heer kennen, toen kwam er toch een strijd in mijn leven. Ik denk, dat klopt niet in mijn leven. Totdat een oudere broeder tegen me zei, misschien is dat wel juist het kenmerk van het nieuwe leven dat God je heeft geschonken. Je bent niet meer van deze wereld. Ja, dat maakt het moeilijk, hè. Eerst kon je gewoon meehobbelen met de massa. Maar nou ben je die levende vis die tegen de stroom inzwemt. Ja, dat is wat Paulus leert. Ontrukt aan het machtsterrein van Satan. Ja, weet je, ik ben zo blij met de Heer Jezus, want als ik dat had moeten doen, had het niet gelukt. Maar hij deed het. Het is eigenlijk één totaalpakket. Het zit er allemaal in, hoor. Geloof je dat? Het is niet voor een select gezelschap of zo die dit echt kunnen geloven, zeg maar. Die ontrukt zijn aan het machtsgebied van Satan. Nee, het geldt voor elke gelovige. Alleen je moet het leren verstaan en eruit leren leven. En dan hoop ik dat deze boodschappen je daarbij helpen. De Galatenbrief. Het viel op dat Paulus zijn apostelschap benadrukt, maar weet je wat nog meer opvalt? Misschien is het wel opgevallen, en nou kom ik bij een moeilijker gedeelte, dat Paulus direct met de deur in huis valt. Als ik heel eerlijk ben, vertel het niet verder, maar dan had ik het liefst bij vers 5 gestopt. Het woord amen, toch? Is dat prachtig of niet? Alles zit erin. Amen, vast en zeker. Nou, prachtig Paulus, kort briefje, gelaten, 5 versjes, prima. Heerlijk bemoedigt die gelovigen daar. En trouwens, je zou de rest van dat hoofdstuk toch van dat Bijbelboek ook niet meer nodig hebben. Toch? Als je dit echt binnen laat komen, dan zeg je, daar heb ik genoeg aan. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Dan heb je genoeg aan, 5 versen. Maar wat staat er dan? Maar ik verwonder mij, we gaan verder, vers 6 tot en met 9. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Dat meen je niet. Ja. Hebben ze niet gehoord dan? Hoe zit dat nu? Hoe kan je nou mee laten voeren als dit je rijkdom is? Dan kan je zeggen, ik heb aan Christus genoeg.
Maar van Christus nooit genoeg. Dit behoud je toch bij de waarheid, of niet? Wat een heerlijke, diepe rijkdommen. Voor allen die de Heer Jezus hebben aanvaard. Ja, en toch, Paulus, die gaat dit ook benoemen. En hij valt als het ware met de deur in huis. En nu moet je dit goed onthouden. Als je de brieven van Paulus een beetje kent, dan is je dit opgevallen. Hij geeft de gemeente vaak complimenten. Lees de brieven maar na. Dan zegt hij, ik waardeer dit of ik ben blij hiermee. En ik ben in Ridderkerk bezig met de 7 brieven uit Openbaring 2 en 3. Daar zie je hetzelfde. In de meeste brieven geeft de verhoogde Christus eerst een compliment. Nou ja, als je CPC hebt gedaan, dan is dat een beetje het lesje, denk ik, wat je als eerste leert. Probeer eerst te complimenteren en te luisteren en dan af te dalen naar het probleem, zeg maar. Want ja, anders dan slaat de persoon gelijk dicht. Dus het is ja, pastoraal heel goed om dat te doen. Maar Paulus, hij denkt er niet over. Hij valt met de deur in huis, vuist op tafel. Nou, Paulus, je hebt geen zeker CPC niet gevolgd. Dat kan je toch niet maken? Hoe kan je nou zo aan dat onderwerp beginnen? Ik denk dat de meeste psychologen en hulpverleners onder ons het anders zouden doen. En toch zegt hij het. Waarom zegt hij het? Omdat het het hart van het evangelie raakt, het dwalen. Voel je het? Het is zo belangrijk dat er iets tintelt in je hart. Want dat wat Paulus' hart vervulde, moet ook ons in de laatste dagen vervullen. Begrijp je het? Dat we niet ons alles wijs laten maken wat tot ons komt. Maar dat we de dingen toetsen. En dat is precies waar het om draait. Ik heb 1 ding nog niet benoemd. Ja, meerdere dingen nog niet. Dat is de tijd waarin deze brief geschreven is. Nou, dat is een beetje moeilijk vast te stellen. Maar wat wel boeiend is, is de vraag, is deze brief geschreven voor Handelingen 15 of daarna? Nou, blader even naar Handelingen 15 toe. Sommigen zie ik lachen, die weten waar ik naartoe ga. Want in Handelingen 15 komen we terecht in een hele belangrijke vergadering, het zogenaamde apostelconvent. En stel voor dat deze problemen die in Galatië speelden, nou voor het apostelconvent openbaar kwamen. Nou ja. He? Aldoende leert men. Je moet alles een keer voor het eerst horen. Misschien hoor je dit ook wel voor het eerst vandaag. Maar stel voor dat het na het apostelconvent plaatsvond, deze problemen in Galatië. Nou, dan hadden ze het niet begrepen. Sterker nog, dan hadden ze niet geluisterd. Dan hadden ze niet gehoord wat daar was besloten. Dus dat is even boeiend om naar te kijken. En ik hoop dat je je daarvoor in wil spannen. Want wat speelde er in Galaten? Nou, precies datgene wat in Handelingen 15 op de vergadering werd besproken. Wat lezen we in vers 1? En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Vers 5. Maar zeiden zij, er zijn er enige opgestaan onder de aanhangers van de secte van de Farizeeën, die gelovig zijn geworden. Die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Hey, dit is precies de kern van het probleem in de gemeenten in Galatië. Het is al op de vergadering, het apostelconvent, besproken. En nu moet ik even pas op de plaats maken. Een heel belangrijk aspect om de rest van de brief te begrijpen. Het gaat hier dus over de wet van Mozes, over de besnijdenis. En als je het over de wet van Mozes hebt, dan kan je natuurlijk denken aan de 10 woorden. Maar zo heel krap. Je kan ook denken aan de 5 boeken van Mozes. Je kan denken aan de wet en de profeten, eigenlijk de samenvatting van de Tenach. Dus ik geloof dat het iets breder is. En de besnijdenis is daar een onderdeel van. En wat ik merk in christelijk Nederland is dit. Vooral onder evangelische christenen. Die hebben heel veel moeite met de wet van God. Sterker nog, men spreekt vaak heel negatief over de wet. En dat begrijp ik niet. En waarom begrijp ik dat niet? Omdat de Bijbel zelf heel positief over de wet spreekt. Wist je trouwens dit? Dat de wet gegeven is nadat Israël was bevrijd uit Egypte. Dat is heel belangrijk. De wet is niet gegeven om Israël uit Egypte te bevrijden. Mag je nooit meer vergeten, de wet van God is gegeven aan een verlost volk. Dat zegt al heel veel, als je dit begrijpt. Dat betekent dat ik door de wet niet bevrijd word, Maar dat de wet van God gegeven is aan een bevrijd, aan een verlost volk, zodat ze tot eer van God zouden leven. Dat is de context. En in de Bijbel wordt heel positief over bijvoorbeeld de wet van Mozes geschreven. Denk, wil je een paar voorbeelden? Denk aan de dichter van Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet? Hij is heel de dag mijn overdenking. Nou, jullie kijken enthousiast, dat zie ik. Jullie worden er blij van. De Heer Jezus. Stel voor dat Jezus de wet had afgeschaft, dan had hij nooit de Messias kunnen zijn. Moet je goed onthouden. Dan had dat nooit gekund. Wat zegt Jezus in Matteüs 5:17? Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten, dus de samenvatting eigenlijk van de Tenach, om die af te schaffen, maar om die te vervullen. Is de Heer Jezus negatief over de wet? Nee. En Paulus? Nou, Paulus zegt in Romeinen 7:12, zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dus ik begrijp alle negatieve gevoelens rondom die wet niet. Dat is bijbels niet verantwoord. En nu komt het. De wet van Mozes is niet het probleem. De wet van Mozes is niet het probleem. Integendeel, het gaat erom dat we bijvoorbeeld de besnijdenis niet mogen stellen als voorwaarde om behouden te worden. Want daarmee doen we afbreuk, en dat is de kernzin van deze boodschap, daarmee doen we afbreuk aan het genadekarakter van het evangelie. De besnijdenis die op de achtste dag plaatsvond was gewoon een opdracht en is een opdracht tot op de dag van vandaag voor alle nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Dat gaat gewoon door. Daarom is de doop ook niet in de plaats van de besnijdenis gekomen, want de besnijdenis gaat nog steeds door. Dus een Jood die laat zich gewoon besnijden. En daarmee zegt hij niets over zijn rechtvaardiging, maar daarmee zegt hij iets over het feit dat hij een nakomeling is van Abraham, Isaac en Jacob. En als een heiden zich laat besnijden, nou ja, je mag je gewoon laten besnijden. Er is niks op tegen. Misschien is het nog wel hygiënisch ook. Maar goed, ik zal die level achterwege laten. Maar dat mag, dat kan. Er is niks mis mee. Als je dat wil, doe je dat. Maar verbind er nou niks aan wat betreft je rechtvaardiging. Begrijp je wat ik bedoel? Daar gaat het fout. En wat de dwaleers zeiden. Nee, je gelooft wel in de Heer Jezus Christus. Maar ja, ben er niet behouden. Die besnijdenis moet er wel bij. Die hoort er helemaal bij. En toen raakte Paulus, ja, verontwaardigd. En wat werd er besloten op de vergadering? Lees maar mee in Handelingen 15 vers 11. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Hier zie je dus dat Paulus, althans hij had een belangrijke rol in die vergadering, een belangrijk besluit neemt. En wat zegt Paulus nou? Ik verbaas me, Galaten. Ik ga weer terug naar Galaten 1. Dat jullie je zo snel laten afwenden van hem die in de genade van Christus, van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een andere evangelie. Dus dit strookt niet met het besluit van Handelingen 15 vers 11. Nou, en je moet altijd in de context lezen. Als het gaat om de Galatenbrief, heeft het vooral te maken met die besnijdenis. En maak nou van een Jood geen heiden. En je hoeft als heiden geen Jood te worden. Begrijp je wat ik zeg? Maar neem deze dingen wel in acht. Dit wordt allemaal door elkaar gehutseld. Maar laat het staan zoals het staat en zie waar het om gaat. Paulus heeft in heel de Galatenbrief, en ik merk soms dat de Galatenbrief een stok is geworden om te slaan. Over de wet en over het Jodendom. Dat doet hij helemaal niet. Hij raakt een kernwaarheid. En hij zegt, die besnijdenis voegt niets toe aan jou en mijn zaligheid. Stel dat niet als eis. En nu kom ik tot de kern. Want Paulus die zegt, je laat je meevoeren naar een ander evangelie. Dat is een andersoortig evangelie. Die voortkomt uit een andere bron. En nu zegt iemand, ja, maar Jacques, er bestaat toch maar één evangelie? Jawel, jawel, maar hij legt het uit in Galaten 1 vers 7. Er bestaat maar één evangelie. Er is geen ander evangelie, al zijn er sommigen onder u, niet allen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus verdraaien. Hey, daar moet je dus alert op zijn. Dat gebeurde in Galatië. En ik merk dat als je soms kritisch bent over een boodschap van iemand of over een leer, dat mensen je niet waarderen. Nou, dat had je Paulus ook niet gewaardeerd, toch? Hij zegt dit voor het behoud van de gemeente. Heel positief. Ik waarschuw mijn kinderen ook voor dingen. Ik zal niet in detail treden. Ja, dat vinden ze ook niet altijd fijn. Maar er zit wel een kloppend vaderhart achter, toch? Hij wil dat je bij het hart van het evangelie blijft. Dat is wat Paulus leert. En dit moet je vasthouden. Het kenmerk van een ander evangelie is verwarring. Dat zegt hij. Verontrusting, geschokt zijn. En de oorzaak van een ander evangelie, schrik niet, is verdraaiing. Een andere, een verkeerde voorstelling van zaken geven. Nou ja, ik zou een hele lijst kunnen noemen natuurlijk. En dan noem ik precies dat punt waar jij op zit te wachten, noem ik niet. Maar in de gemeente van Galaten werd bijvoorbeeld geleerd dat de gelovigen uit de heidenen met het oog op hun redding, hun behoud, zich moesten laten besnijden. Dus het werd een eis voor hun behoud. Dat was daar de verdraaiing. Er zijn mensen, als het gaat om het welvaartsevangelie, die zeggen, kom naar Christus toe en je zult gezondheid en overvloed ontvangen. Kom naar Christus en je zult in deze wereld welvaart ervaren. Dat is een verdraaiing van het hart van het evangelie. Dat is in het hart, in de kern van het evangelie, niet gegarandeerd. Voel je hem? Als je eraan gaat verbinden, koppelen. Ik zeg, ik gun je het allerbeste. Ik gun je welvaart, ik gun je gezondheid. Maar ik kan het niet als het hart van het evangelie verkondigen. Wat kan ik wel verkondigen als het hart van het evangelie? Allen die tot Christus komen, hij nodigt ze, die zal hij rust en vrede geven. Dat is in de belofte van het evangelie gegarandeerd. Begrijp je dat? En dat kan ik prediken. En alles wat ik daarbij ontvang, is meegenomen. Prijs de Heer daarvoor. En ik heb hem leren kennen dat hij doet boven wat we kunnen bidden of denken. Hij is gekomen om leven te geven en overvloed. Maar onderscheid goed wat tot het hart van het evangelie behoort. Dat is heel belangrijk vandaag. En nogmaals, ik zou een hele lijst kunnen noemen, maar het is een verdraaiing vaak van het evangelie. Een verkeerde voorstelling van zaken. En die Galaten, ja, die waren onnadenkend en onverstandig. Ze misten het juiste inzicht. En wat zegt Paulus dan in hoofdstuk 3 vers 1? Schrik niet hoor. O dwaze Galaten, nou komt hij. Wie heeft u betoverd? Dat is wat? Paulus, hij gaat nog verder. Hij heeft het over betovering. Weet je wat er staat in het Grieks? Wie heeft je behekst? Je bent onder een magische invloed gekomen. Het heeft zelfs, schrik niet, iets demonisch in zich. Dat is wat hij zegt. Tovenarij in de kerk. En sommigen in de gemeente van Galatië hadden zich laten betoveren. Ze waren gefascineerd geraakt door de boodschap en van dwaaleraars en onder indruk gekomen. En lieve mensen, dat is niet om in de kramp te geraken, maar dat is wel om alert te blijven. Op alles wat je hoort en ziet vandaag. We leven in een tijd waarin je alles tot je kan nemen. En mijn ervaring is, na 25 jaar werkzaam te zijn of te leven met de Heer, dat er heel veel mensen iets tot zich nemen zonder onderscheiding van geesten. En als er één gave van belang is, je mag je uitstrekken naar alle gaven, we hebben erover gezongen. Maar strek je naar één gave uit, dat is de gave van onderscheiding van geesten. Zo belangrijk om vandaag staande te blijven. En nu hoor ik nogal eens mensen zeggen, ja Jacques, je moet je hart volgen. Als het goed voelt, dan is het goed. Maar dat is een vorm van misleiding, want we moeten niet vertrouwen op wat ons hart zegt. Ons hart is niet betrouwbaar. Het gaat om het leren kennen van de waarheid. En Jezus zegt, de waarheid zal je vrijmaken. Spreuken 28 zegt, wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas. En Jeremia 17 vers 9 zegt, arglistig is ons hart. De enige bron van waarheid is Gods eigen geschreven woord, geïnspireerd door zijn Heilige Geest. En alles wat in naam van de Heer ons verteld wordt, moeten we toetsen aan dat woord. Jezus zegt het nogmaals, Johannes 3, vers 32. De waarheid, die zal je vrijmaken. Ik ga beginnen met afronden. Paulus, hij onderwijst het gevaar van een andere evangelie. En dat doet hij niet zomaar, omdat hij weet dat die prediking van dat andere evangelie, wat geen evangelie is, grote gevolgen heeft. Die noemt hij in vers 8 en in vers 9. Daar gaat hij heel ver in, want hij zegt, maar zelfs als wij, dus hij zegt ook, ik ben ook verantwoordelijk voor wat ik deel. Hij zegt eigenlijk iets heel aparts. Hij zegt, als ik vanaf nu andere dingen zeg, als die ik voor die tijd heb gezegd, moet je mij ook niet meer geloven. Dat zegt hij. Dat staat er. Dat is apart. Als ik vanaf nu een andere boodschap ga brengen dan die ik 20 jaar gebracht heb, geloof me vanaf vandaag niet meer. Dat zegt hij. Of zegt hij, als een engel uit de hemel komt, nou dan moet je dit weten, een engel, dat zijn gedienstige geesten, dat zijn boodschappers van God, zij waren betrokken bij de wetgeving. Nou, daar was niet iedereen bij betrokken, hè, de wetgeving. Maar hij zelf zegt, zelfs als deze gedienstige geesten iets anders zeggen, iets anders leren, geloof ze niet. Gaat ver, hè? Gaat heel ver. Anders dan wij u verkondigd hebben. En daar verbindt hij aan, die zij vervloekt. dan deel je niet in Gods zegen, maar in zijn vloek. Een ander evangelie, anders dan. Dat kan je ook vertalen met wat ingaat tegen, of wat, vanuit het Grieks, wat aanvult. Nou, bij ingaan tegen, dat is nog wat te onderscheiden, toch? Maar wat aanvult, dat is moeilijk te onderscheiden. Daarom is het belangrijk dat je Bijbelkennis hebt. Dat je weet wat er staat geschreven. In de voorbereiding op de boodschap werd ik bepaald. Bij de tekst uit 2 Korinthe 11, vers 3. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Dat is het gevaar van een andere evangelie. Dat je langzaam maar zeker wordt weggetrokken bij datgene waar Paulus in de eerste 5 versen van deze brief door tot aanbidding was gekomen. Dat is het hart van het evangelie. De kruisdood en opstanding van Christus. En grofweg kunnen we 2 uitwerkingen van dwaling onderscheiden. En dat is echt het laatste. Luister goed. Mensen raken of teleurgesteld in God, of teleurgesteld in zichzelf. Of God doet niet wat hij beloofd heeft en blijkt dus onbetrouwbaar te zijn. Of je verwijt jezelf een te klein geloof en wordt daarmee op jezelf teruggeworpen. Begrijp je wat ik zeg? En die beide moeten we ook in de CGA zien te voorkomen. Dat is zo belangrijk. Dat hier de waarheid je vrij zal maken ook in je denken. En daarom, als jij de Heer Jezus hebt liefgekregen, blijf bij de eenvoud die in Christus is. En laat de Zoon je hart vervullen. De gedachten over dat wat Hij gedaan heeft, je denken vervullen. Laat het je levenswandel stempelen met Christus gekruisigd en met Hem opgestaan. Om niet langer voor mezelf te leven, maar voor Hem die voor mij gestorven en opgewekt is. En vanuit die intimiteit met Hem, de verbondenheid met Hem, levend bij het hart van het evangelie, door de kracht van de Heilige Geest, mag je je uitstrekken naar dat wat God ook aan gaven voor jou vandaag heeft weggelegd. Maar dat bewaart mij op het smalle pad achter de Heere Jezus aan. De Heer zegene ons. Door deze preek heen, met deze geweldige, indrukwekkende brief. En Hij laat ons leven vanuit het hart, vanuit de kern van het evangelie, dicht bij het vaderhart van God. Amen. Ik wil de Heer kort danken. Vader, dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor dat wat Paulus verdedigt, waar hij zich hard voor maakt, met passie, met liefde. Want hij wist zelf waar hij van verlost was. Hij was verlost van ongerechtigheid, had deel gekregen aan gerechtigheid. En hij had zijn eigen gerechtigheid aan de kant geschoven. Een Hebreeër uit de Hebreeën, besneden op de 8e dag, naar de wet een Farizeeër, gezeten aan de voeten van Gamaliel. Maar toen hij u leerde kennen, achtte hij al die dingen als schade en drek. Zegen dit woord, Heer, en vervul ons door uw geest met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik ben één ding vergeten, dat geef ik mee als huiswerk. Lees echt vanmiddag Filippenzen 3. Ik noemde het net in mijn gebed. Dat had ik uit willen werken, kan niet vanwege de tijd. Maar daar zegt Paulus wat hij heeft ontvangen. En als hij het dan vergelijkt met het erelijstje waar hij in deelde, zegt hij toch: de gerechtigheid van Christus, dat is mijn leven.